Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Het is nummer 125, mooi getal.
Klinkt goed.
Ik sta hier met Luc van den Abele. Hartelijk welkom.
Hi.
En met Nick Poelstra.
Hi. Hoi. Goedemiddag.
Iedereen in goede conditie? Nou, Nick moet een beetje aangezwengeld worden, geloof ik.
Maar ja, gaat goed komen.
Gaat heel goed komen.
Ja. Mag ik voor jullie een voorbeeld van de onderwerpen die je hebt? Een mooie.
Nou, ik heb eigenlijk heel veel verhaaltjes over de maan. Zowel robots als mensen op. Dus ga er maar voor zitten.
Dat is geweldig. Nou, oké. Nick?
Ja, en breaking news 2 dagen geleden. We zijn veel ouder dan we gedacht hebben. De leeftijd van het heelal is 10 miljard jaar ouder dan we tot nu toe altijd gedacht hebben.
Hoppakee, alsof het niks is.
Ik heb dat gehoord en ben er toch even stil van. Want ik vraag me ook meteen af, wat zijn daar dan de gevolgen van? Voor hoe wij denken over het heelal.
Precies, dat is wel zo'n end verder zijn.
De cosmologische theorieën.
Ja.
Dus, wat we moeten kunnen zien.
Een beetje het gevoel alsof je puberteit hebt misgelopen. Ja, heel gekkig.
Ja, ik moet er ook meteen aan denken dat ik sinds kort 65 ben. Dat is natuurlijk ook...
Kan je nagaan. Dat je ineens 110 blijkt te zijn stiekem.
Dat zou ik helemaal
niet berichtje. Kunnen. Nee. Nou ja, dus zo'nzelfde gevoel heb ik hierbij eigenlijk. Ja,
ja. Nou. En ik heb... even kijken welke ik zal noemen van de dingen die ik... heb. Wat ik wel heel intrigerend vind, een beetje gerelateerd aan de leeftijd van het heelal. Ik heb de ontdekking van dark stars, donkere sterren, die voor een deel bestaan uit donkere materie. De donkere materie waar steeds naar gezocht wordt. Niet zeker, maar er zijn kandidaten voor. Dat is toch heel interessant.
Wow, dat is een hele mysterieuze aflevering.
Ja. Luc, mag ik jou het woord geven over de maan?
Ja, volop activiteit. Meest recente feitje was op 14 juli. Toen is een Indische sonde richting onze hemelse buur gegaan. De Chandrayaan 3. Dat apparaat is een opvolger van, hoe kan het ook anders, nummer 2. Daar ging het mis mee in 2019. Heeft lang geduurd eer dat duidelijk werd wat er nou precies aan de hand was. Maar het blijkt dat tijdens het ontwerp- en bouwproces dan nog iets is veranderd aan de motoren. En die verandering is kennelijk niet goed meegenomen in de software. Vandaar dat op het allerlaatste moment...
Niet met verkeerde eenheden of zo?
Dat niet. Volgens mij, wat doet India eigenlijk? Zijn die metrisch of volgen die de inches?
Ze komen natuurlijk wel
van het
Anglo-Saksische cultuur.
Precies,
Britse Rijk.
Die weet ik even niet. Maar goed.
Voeten.
ja, inderdaad. Lancering is helemaal prima gegaan. Inmiddels zijn er...
Nummer 3 nu.
Inderdaad. Ja. Er zijn 2 koerscorrecties uitgevoerd. En het ding moet op 23 augustus gaan landen. Op de Zuidpool van de maan. Nou, daar gaat het een beetje druk worden. Eigenlijk wil iedereen daar naartoe. Ja, er wordt gezegd van er is water gevonden. En dat biedt natuurlijk zo ontzettend veel perspectieven. Zowel voor wetenschap als voor toekomstige bemenste basis daar. India is goed onderweg. Maar ook Rusland gaat opnieuw naar de maan. Die gaan verder waar ze in 1976 zijn opgehouden. Toen brachten de Luna 24 170 gram maangrond naar de aarde via een heel ingenieuze robot en boorsysteem. Ja, dat was. Nou ja, zij waren de enigen die dat deden.
Ja.
En het had weinig gescheeld of zij hadden eerder maanstof in handen gehad dan de Apollo-astronauten. En ja, dat zou natuurlijk een enorme prestigeslag zijn.
Ja, dus het was, de primeur was niet er komt maangrond naar de aarde, want dat hadden de Apollo-astronauten. Maar maangrond dankzij een robotje.
Ja, precies, inderdaad. Nou ja, goed, het was een metershoog apparaat. Het zag eruit als een soort stoommachine, zoals de Sovjet-technologie in die tijd was. Maar het werkte allemaal. Zoals gezegd, in 76 voor het laatst. Nu op basis van datzelfde ontwerp weer, wel met modernere technieken. Het gaat nummer 25 die kant op. En die gaat ook in dezelfde dezelfde tijd zo ongeveer op dezelfde plek landen. Dus dat kan nog een beetje spannend.
Ja, maar best opzienbaar dat de Russen nog iets doen. Want ik dacht dat het hele ruimtevaartprogramma op zijn gat lag.
Nou ja, dit apparaat is al sinds de jaren 90 in ontwikkeling. En ik kan me zo voorstellen dat er een hele hoop managers hebben gezegd van ja, geen geld, het ding is af. Het is lanceerklaar, laten we nou in godsnaam maar gaan. Nou, volgens mij is er inmiddels tot ver voorbij Luna 30 gepland in ieder geval. Maar daar zijn ze ook al heel erg lang mee bezig. Ja, of daar het geld allemaal nog voor zal zijn, dat is heftig de vraag natuurlijk. Ja. Nou ja, als India en Rusland eenmaal is geland, is Japan aan de zet. JAXA, het staatsruimtevaartagentschap, gaat op 26 augustus de SLIM lanceren, een kleine sonde. En zij willen gaan testen of ze heel erg nauwkeurig van tevoren kunnen bepalen waar ze gaan landen en daar dan ook terechtkomen. En als het
in
goed
plaats
is
van wat vaak wordt gedaan, ja, we gaan daar een beetje hangen en
precies,
dan
we pakken die ellips en
ja, dan toch het
dus dat willen ze inderdaad gaan preciseren. Nou, dan als het goed is er ook een heel klein rovertje aan boord. Dat lijkt een beetje op een soort basketbal dat in zijn geheel moet gaan kunnen rollen. En ze hebben het erover, ja, dingen zo klein, die zou misschien ook wel lava-tubes onder het oppervlak kunnen gaan verkennen. Dat is ook een interessante. Nou, dan zijn er nog twee machines uit Amerika. Dat zijn in principe privé-initiatieven, maar wel met wat een moderne constructie is. NASA heeft zeg maar gewoon wat ruimte aan boord van die dingen gekocht om instrumenten mee te laten vliegen. Eentje is van Intuitive Machines. Dat is de Nova C lander. Die zou in het derde kwartaal van dit jaar moeten vliegen op een Falcon 9 raket. En dan is er nog de Peregrine van Astro Robotics. Die moet vliegen op de nieuwe Vulcan-raket. En daar zijn nog wat problemen met de motoren en met de upper stage mee. Dus of ze dat dit jaar gaan redden, dat is niet helemaal duidelijk.
Okay.
Maar in ieder geval, nou, hele stapel robots die kant op gaat. Natuurlijk zit Artemis er aan te komen. Het nieuwe NASA-project om astronauten op de maan te laten landen. ESA is daarbij betrokken en krijgt nu eindelijk een beetje beloning daarvoor. Er is aangekondigd dat op Artemis 4 en 5... die respectievelijk in september 2028 en september 29 naar de maan moeten gaan vliegen. ESA heeft daar plekken gekregen om daar astronauten op mee te laten vliegen. Nou, het lijkt erop, als we een beetje kijken naar de pool die er op het ogenblik is en de ervaring, dan zouden de Duitser Alexander Gerst en de Franse Thomas Pesquet daar goede kansen op maken. Die zijn alle twee al commandant geweest van het ISS op een lange missie. Hebben meerdere ruimtewandelingen gedaan en over het algemeen wordt gezegd, ze hebben het uitstekend gedaan. Dus Europa naar de maan met mensen. Dan wordt er nog hard gewerkt aan ruimtepakken. Een paar maanden geleden heeft Axiom een prototype daarvan laten zien. Dat was toen een heel zwart ruimtepak. En daar werd gelijk bij gezegd van zo ziet het er niet uit in het echt. We hebben er een zwart cover overheen gedaan om allerlei ontwerpfijnheden te verbergen. Want ja, het is natuurlijk wel commercieel. Hun collega's met wie ze al samenwerkt in dit project, Collins Aerospace, heeft nu ook een contract gekregen. Je ziet dus dat NASA overal de koers vaart van een prime contract en nog een backup. Mocht er wat misgaan, zoals we dus eigenlijk hebben gezien met de commerciële capsules naar ISS. SpaceX en Boeing hebben beide iets gebouwd. Nou, Boeing komt letterlijk en figuurlijk niet zo erg van de grond. Maar het geeft precies de reden weer. Als er iets met een van de twee toestellen is, heb je altijd nog een backup. Nou, dat doen ze nu dus met capsules, met raketten en met de ruimtepakken.
Ja.
Dan als laatste China. Die zijn erg aanwezig in de media de afgelopen maanden. Ze hebben al een paar keer gezegd, 2030 staan wij met de rode vlag op de maan met astronauten. En het lijkt er nu op dat ze een beetje het scenario hebben uitgewerkt. Ze bouwen aan een grote nieuwe raket, de Lange Mars 10. Een ding van 90 meter hoog kan zo'n 27 ton richting de maan sturen. En daar gaan ze twee exemplaren van lanceren. Eentje met het bemanbare schip en eentje met de lander. Dat moet elkaar ontmoeten in een baan om de maan. En vervolgens een landing gaan uitvoeren. En het lijkt erop dat ze bij die eerste landing ook gelijk een auto aan boord hebben. Maar. Het is het hele pakket. Gaan ontwerpjes rond van een basis aan elkaar gekoppelde modules. Grotere rijdende laboratoria. Het zijn hele grote plannen. En er zijn steeds meer mensen die zeggen van NASA moet gaan uitkijken. Ja. Want China zou het best eens een keertje kunnen gaan winnen deze race.
Nou, zeker. Is verder iets bekend over hun agenda?
Wetenschappelijk onderzoek. En,
nee, ik bedoel eigenlijk, wanneer gaan ze voor het eerst landen?
Als we ze mogen geloven, 2029.
Ja.
En voor die tijd zullen er vanzelfsprekend nog testvluchten
komen. 6 jaar na nu, hè? Dus dan hebben we nog even, om het maar zo te zeggen.
Precies.
Maar
er wordt
anders dan NASA zijn we de laatste tijd van China gewend dat ze hun agenda ook volgen.
Ja, zeker. Nou ja, het punt is nog, en dat is natuurlijk gelijk hetgene waar je er vanuit het Westen een beetje ongemakkelijk naar kan kijken. Het is vooral militair geld wat erin zit. Mm-hmm. Het hele bemenste Chinese programma valt gewoon onder de People's Liberation Army budgetten. Ja, en die budgetten zijn enorm. Dus, en het gaat om prestige. En ze hebben al een behoorlijke reputatie van datgene wat ze willen, dat doen ze. En het lukt ook allemaal tot nu toe. Ja. Dus,
ik ben ook wel benieuwd naar een ander soort reputatie. Er zijn de nodige ruimtevaartverdragen.
Ja.
En ik herinner me dat Rusland en India die nog wel geschonden hebben. Hè, door satellieten kapot te schieten. Op die manier ruimtewapens te testen. Hoe is de reputatie van China op dat gebied?
Zij hebben ook van dat soort ASAT-tests gedaan. Stond ze op heel veel kritiek toen.
Ja.
Meer recent wordt er nogal wat onverantwoordelijkheid verweten bij het lanceren van de onderdelen voor hun ruimtestation. Mm-hmm. Het gaat met een lange Mars 5-raket. Groot, krachtig ding. Maar de centrale trap die tuimelt gewoon op een moment terug de aardatmosfeer in. En ze zijn niet zo slim geweest om dat ding met een klein raketmotortje uit te rusten. Zodat hij gecontroleerd op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd de oceaan induikt. En daar is het Westen niet heel erg blij mee. Vooral omdat deze raket ook voorlopig nog in gebruik zal blijven.
Ja.
Zal ook zeker in het maanproject een rol gaan spelen. Maar ook het lanceren van supergrote constellaties. Dus ja, daar blijven we voorlopig wel last van.
En hoe zijn ze als het erom gaat? Hoe is de verwachting? Willen ze zich delen van de maan toe-eigenen? Want dat is niet de bedoeling, hè, volgens mij.
Dat kan dus inderdaad ook niet. Er is afgesproken dat de maan van iedereen is.
Ja, maar je kunt landen en dan een hek om je landingsplek heen zetten.
Precies.
Bij wijze van spreken. Ja, of gewoon inderdaad beginnen met mijnbouw.
Ja, inderdaad. En dan kom je gelijk op de interessante vraag. Oké, als jij daar 40 ton, weet ik veel wat voor erts opduikt en mee naar huis neemt. Van wie is dat dan? Ja. Is dat dan van jou omdat jij het hebt opgeraapt? Of is het nog steeds deel van de maan die van iedereen is? Dus
overigens mee naar huis nemen lijkt mij nog niet zo waarschijnlijk. Het is meer het proces.
Waarschijnlijk, alhoewel er natuurlijk wel dat eeuwige verhaal van die helium-3 die kernfusie-reactoren zou kunnen aandrijven.
Ja,
dat is geen korte termijn. Maar ja, weet ik veel. Als er een interessant metaal wordt gevonden en dat wordt straks commercieel gebruikt op aarde. Ja, hoe gaan we dat dan allemaal regelen?
Ja.
En het lijkt erop dat uiteindelijk de verdragen zo vaag zijn en multi-interpretabel dat we gewoon de praktijk moeten afwachten en kijken wat er van komt.
Oké, dan gaan we ons daar geen illusies over maken. Dat was jouw maan-update. Ja. Dan kan ik daarop aansluiten. Ik kan Nick nog even. Ben je al klaar met je huiswerk trouwens?
Ja. We zeiden het.
Maar even goed.
Het is nooit saai in de ruimtevaart. Dus ook mijn eigen werk die gaat gewoon lekker door. Maar ik ben helemaal bij.
Maar omdat het aansluit op wat Luc heeft verteld, zal ik even vertellen. Voor het eerst in 51 jaar worden er nu astronauten getraind voor werk op de maan. He, dat is pas begonnen. Even kijken. Voor het eerst zullen de op termijn dan astronauten worden gelanceerd om de maan heen te vliegen. Dat is Artemis 2.
Ja.
En de namen daarvan zijn bekend. Ze zijn nu pas in training gegaan. Ik moet even scrollen om die namen te vinden. Reed Wiseman wordt de commandant. En de bemanning bestaat uit piloot Victor Glover, mission specialist Christina Kook moet je denk ik zeggen. Kook. Koch,
ja, ja. Kook
zeg jij?
Ja, Kook is hem.
Okay, prima, K-O-C-H in elk geval. En dan is er nog een Canadees bij, Jeremy Hansen. Die zijn dus begonnen met hun training. Ze zullen daar de komende 18 maanden mee bezig zijn. Ze hebben een pep talk gekregen van Charlie Duke, lees ik in Ars Technica. Die als een van de laatsten op de maan gelopen heeft in 1972. Die man leeft nog. Hij is een van de handjevol of zo die nog leeft van de mensen die daar toen rondgelopen
hebben. Echt niet veel meer, inderdaad.
Ja. En het is dus inderdaad zo dat sinds 1972 heeft NASA geen bemanning getraind om richting maan te gaan. Deze mensen zullen ook niet op de maan lopen. Hè? Ze gaan om de maan heen vliegen.
Deze eerste ploeg niet. Maar ja, je weet het niet. latere vluchten kunnen ze alsnog weer voor een landing worden geselecteerd. Ja.
Ja, dezelfde mensen kunnen worden geselecteerd. Ja. Dat, waarschijnlijk zullen voor Artemis 3 wel weer anderen worden geselecteerd.
Zeker. Hè?
Dat is natuurlijk wel de verwachting. Hun eerste les was Lunar Orbital Mechanics. Is een detail wat ik nog tegen vond. Ik wel grappig. Wat moet ik me daar weer voor? De maan draait om de aarde. Ik weet niet of het ingewikkelder is dan dat.
Het is mij geen middag meer bezig. Als je inderdaad een bemend ruimteschip in een baan om de aarde hebt, wordt er heel veel gebruik gemaakt van de horizon van de aarde.
Oh.
En dat is atmosfeer, dus die is half doorschijnend. Op de maan heb je een knalharde rotsrand. En dat navigeert dus inderdaad echt totaal anders.
Hey, wat grappig.
En dan kan je de aarde op afstand weer gebruiken om op een andere manier te navigeren. Dus het is echt dat is een apart klasje. Ja.
En die baanmechanica houdt verder natuurlijk ook in om de maan heen draaien. Dat is ook baanmechanica. Ja. En dat is wel interessant, want als ik het goed begrijp gaat het als volgt. Hun ruimtevaartuig gaat in een baan om de aarde gebracht worden. Een parkeerbaan of een voorlopige baan, hoe noem je dat? En zal dan in één keer een boost krijgen en verder niet. En die boost moet dus in één keer ervoor zorgen dat ze die baan kiezen die om de maan heen gaat. En dan naar een verste punt en dan meteen weer terug. Ja. Dus er wordt geen gekozen, waar ze een tijdje in blijven en een tijdje blijven rondrijden. Nee, ze gaan dus in één keer om die maan heen dan meteen weer terug. Consequentie daarvan is dat het een behoorlijk excentrische baan gaat worden. En consequentie daarvan is weer dat ze mogelijk, dat hangt nog van een paar details af, van het precieze lanceertijdstip bijvoorbeeld, mogelijk de verste afstand tot de aarde zullen bereiken ooit door een mens bereikt.
Ja.
Dat is nog even een puntje van twijfel, maar dat zit erin.
Ja.
Nou, verder nog interessante dingen. Ik geloof dat ik daar niet al had. Ja, ik streep altijd wat dingen aan, maar volgens mij ben ik nu ook wel lang genoeg in aan het woord geweest. Dat is dus Artemis 2 en daarna volgt Artemis 3. En nog een leuk detail. Al deze astronauten, alle vier, zijn geboren na de laatste Apollo-landing op de maan.
Ja,
dat is toch grappig, hè?
Ja, zo lang is het inderdaad.
Krijgen dat praatje van Charles Duke. En het zijn allemaal mensen die na zijn wandeling op de maan geboren zijn.
Ja, precies. Nou, het zal, als er straks getraind gaat worden voor de daadwerkelijke landing, er vooral behoorlijk anders uitzien letterlijk. Omdat ze natuurlijk op die Zuidpool gaan landen.
Ja.
Als je een zonnepaneel daar neerzet om energie op te wekken, verticaal, moet je het rechtop zetten. Want de zon komt inderdaad van vlak boven de horizon. Ook dat. En het betekent dus inderdaad vooral en dat is voor de wetenschap natuurlijk best ingewikkeld. Soil samples nemen en goed fotograferen wordt een enorme uitdaging. Want het is
strijklicht.
Allemaal, het is strijklicht. Het is enorm contrast. Het is of overbelicht of het ligt in de schaduw. Wat dat betreft is het, gaat het ook letterlijk totaal andere plaatjes opleveren dan we gewend zijn. Van die.
Maar één wit scherm dat licht mee terugkaatst, diffuus licht terugkaatst in de schaduw, kan daar een
dat
stuk
zou
bij helpen,
ook weer kunnen helpen. Ja, geen idee of ze, heb ik eigenlijk nog helemaal niks over gehoord, of ze daar gebruik van gaan
wit
maken.
Een statiefje.
Ja precies. Open. Inderdaad, gewoon zo'n parapluutje, zoals een fotograaf altijd gebruikt. Ja.
Ja.
Nou goed, we zullen zien.
Maar dat is leuk. Weet jij iets over de lanceervoornemens? Wanneer gaat die Artemis 2?
Volgens
minstens
mij...
Minstens anderhalf jaar na nu, hè, want zo lang zijn
we echt pas 25 of zo.
Ja, nou ja, dan zover van tevoren wordt dat dus 26. Dat,
ja, je telt er meteen een jaar mee op.
Ja, precies. Dat,
we hebben altijd de lanceerwetten van Michel van Baal natuurlijk.
Daarom, dus inderdaad.
Altijd plus,
die moet je zeker toepassen.
Ja, 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 ja. wordt pas gelanceerd als je je schoen hebt opgegeten.
Ja, precies.
Ongeveer waar het op neerkomt. Oké, Nick, Poelstra.
Yes, nou, om eventjes bij de mooie satellieten en leuke dingetjes te blijven. We hebben de Europese satelliet Aeolus, de Wind Mapping Satellite. Dus die heeft de afgelopen 5-6 jaar heeft die voor ons de windsystemen op vrij lage aardbaan, slechts 320 kilometer hoogte, voor ons gemapt. Maar op 320 kilometer... 320 kilometer hoogte betekent ook dat je de drag van de aarde meepakt. Dus je zakt er behoorlijk weg. Wil je dus op die hoogte blijven, heb je ook veel brandstof nodig. Nou, die is inmiddels helaas is die op. Dus de missie van Aeolus is klaar. En met eigen, normaal gesproken met satellieten die... deze is in de jaren 90, begin 2000 is die bedacht... Toen waren er nog niet zoveel verdragen en dingen. Dus,
ruimteschoot,
ruimteschoot, allemaal prima. We laten het wel ergens donderen of ergens vliegen. En dan komt het allemaal wel goed.
Ja.
Nou, we zijn inmiddels 20, 30 jaar verder na het design. En ze hebben nu toch zoiets van... Het is geen kleine jongen. Het is, hij is 2x2x2 meter, grof gezegd.
Dat is
een karton. Hij is 1200 kilo leeg. En dat is nog exclusief de zonnepanelen. Dus ondanks dat het risico al heel klein is dat er brokstukken de aarde bereiken, willen ze toch niet gokken. En daarom gaan ze nu voor de allereerste keer een zogeheten assisted re-entry doen. En dat is de allereerste keer dat het met een satelliet gebeurt.
Dus er gaat iets heen om die satelliet
mee te pakken.
Nee, ze hebben het eigenlijk zo uitgerekend dat de brandstof is eigenlijk bijna op. Ze stoppen nu de missie om met dat laatste restje brandstof nog een paar speciale manoeuvres toe te kunnen passen. Dus ze laten nu van de 320 kilometer... laten ze hem door de zonnewind en door de luchtweerstand en gewoon de zwaartekracht, laten ze hem zakken naar 280 kilometer. En dan gaan ze eigen series, een aantal series van manoeuvres toepassen. Waardoor die precies mooi in een straat boven een oceaan terecht gaat komen. Vervolgens zal op 150 kilometer hoogte, als hij daar aanbeland is, komt het laatste commando. De goodbye commando. En dan zal hij op 80 kilometer terug de atmosfeer inkomen en daar verbranden.
Ja.
En als ze dus stukken, als hij toch niet helemaal opbrandt, dan zullen ook die laatste stukken gewoon in een leeg stuk zee vallen.
Ja.
Zonder het risico dat het gewoon maar ergens neerkomt. En dus ook het risico dat het ergens op een huis terechtkomt.
Ja. De vraag die ik daarover heb. Het probleem is die wrijving. Hè? Dus hij raakt in steeds lagere banen. Dan zou ik zeggen, als dat het probleem is, is dat ook de oplossing. Dan moet hij toch ook vanzelf beneden komen. Alleen dan zeg jij waarschijnlijk, ja, maar dan is het onbeheerst.
Ja, nee, klopt. Normaal gesproken zou die inderdaad ook...
Hoe lang zou dat duren, enig idee?
Van de 320 kilometer kan dat, als je het helemaal onbeheerst laat gaan, 1 tot 2 jaar.
Dat is kort genoeg
snel inderdaad.
Vanaf, maar
ja, dat wel. Maar dit soort grappen is het dan inderdaad dat je pas een uur, anderhalf uur van tevoren weet waar die gaat neerkomen.
Ja, ja.
En als dat dan het Leidseplein blijkt te zijn, heb je natuurlijk best wel een probleem.
Zeker.
Dus,
zullen dan gewoon niet gokken? De satelliet is net te groot dat ze niet wilden gokken dat er geen brokstukken overblijven.
Maar dan mooi dat ze inderdaad ingrijpen als er nog een beetje brandstof over is. Dat is natuurlijk voor meer satellieten zou dat een oplossing kunnen zijn.
Ja, want het is ook omdat hij dus in de late 90's gedesigned is, hij eigenlijk ook helemaal niet op ontworpen. Maar ze weten nu dus toch wel zo de technieken toe te passen dat dit kan.
Ja.
En zet hier ook mee echt wel een voorbeeld voor toekomstige satellieten die zelf die baan
En wanneer gaan die manoeuvres plaatsvinden?
Als ik het goed heb, gaan de eerste slaten nu in 2000, dus naar die 250 kilometer zakken. Daar zal die in juni, juli ergens neer moeten komen, terecht moeten komen. En dan rond november, dacht ik dat ze zeiden, zal die dan...
Okay.
Zijn afscheid.
Dus dat kunnen we verder in de gaten houden. Ja. En daar melding van maken.
Ja. Nou, het is de manier waarop de Sovjet-Unie vroeger altijd van hun Salyut-ruimtestations afkwam. Daar hadden ze dan ook meestal een onbemenste vrachtschip waar nog brandstof in zat. En dan werd er ook eigenlijk gewoon een remmanoeuvre uitgevoerd. Ja, ja. Zodat in het zuiden
laten vallen.
Ja, in het zuiden van de Stille Oceaan de boel naar beneden kwam. Dus als daar over een paar jaar nog eens duikers tekeer gaan, die gaan hele leuke dingen tegenkomen. Ja. Ja. Maar het is ontzettend onvoorspelbaar. Dan. Vooral ook omdat de activiteit van de zon een enorme rol speelt.
Tuurlijk.
Hoe actiever die is, hoe dikker de aardatmosfeer wordt, hoe sneller iets zakt. En ja, dat maakt het ontzettend moeilijk te voorstellen. Vandaar dat dit zo'n actieve regeling eigenlijk veel, veel beter is.
Ja, nee, en maar nog steeds geven ze wel de waarschuwing dat de dagen zijn nu nog niet vast te bepalen. Omdat vanwege die zonneactiviteit. Op dit moment zakt die met een kilometer per dag zo'n beetje. Maar dat is inderdaad, wanneer die precies raakt, is moeilijk te voorspellen.
Ja, oké, okay, dat was het.
Ja, dat was hem voor deze.
Mooi, wat is jouw tweede bijdrage, Luc?
India. We gaan nog eventjes verder. Ze zijn ook ontzettend hard bezig om een bemenst programma op te zetten. Ik denk dat al zo'n 6 tot 8 jaar op de tekentafels staat. Project heet Gaganyaan. Wordt een klassieke capsule waar tot maximaal 4 astronauten in kunnen. En de eerste... testvlucht met astronauten aan boord staat eind 2024 gepland. Dit jaar moet het feest al een beetje gaan beginnen. Ze gaan wat tests doen binnen de aardatmosfeer om het ontsnappingssysteem te testen, zoals dat ook een paar jaar geleden bij het Orion ruimteschip van NASA gebeurde. Dus het schip is er nog niet. En toch is er vanuit het Westen interesse om daar commercieel gebruik van te gaan maken. Mm-hmm. Nu is het zo dat er 4 bedrijven zijn die voor NASA bezig zijn om commerciële ruimtestations te ontwerpen en te ontwikkelen.
Ja.
En 2 daarvan, Blue Origin en Starlab van Voyager Space, die zien die capsule wel zitten voor het transport. Ik vind het een hele opmerkelijke. Want Amerika beschikt over een uitstekende commerciële capsule, de Dragon.
Ja.
Die brengt mensen naar het ISS en heeft ook al diverse toeristische vluchten uitgevoerd.
Maar een beetje keus is nooit weg.
Dat niet, maar ik vind hem zo ontzettend opmerkelijk. Ja. Hetzelfde wat er eigenlijk gebeurt bij NASA, die al in zo'n ontzettend vroeg stadium voor SpaceX heeft gekozen om een maanlander te bouwen. Je neemt natuurlijk wel een bepaald risico. Want voor je het weet heb je jaren en jaren vertraging. Dat is al aan het optreden.
Het risico dat het mis zou gaan met zo'n Indiaanse lanceeroptie. Maar dan kun je toch altijd zeggen, nou Elon Musk, doe jij het misschien toch maar even?
Ja, maar ik had, juist omdat het Amerikaanse bedrijven zijn, had ik de redenering andersom verwacht. Van, Musk, doe jij het voor ons? En we doen ook nog een contractje met India als backup. Ik vind het zo opvallend dat ze niet voor een Amerikaanse machine kiezen. Daarbij, India wordt natuurlijk niet echt tot de westerse landen gerekend. We weten ook dat Israël het...
Maar India is volgens mij wel het meest westerse van de niet-westerse landen.
Dat wel. Maar niettemin hebben ze ontzettend veel met de Russen samengewerkt om deze Gaganyaan-capsule te ontwikkelen.
Niet met China in elk geval.
Ze zijn ook een jaar of wat geleden afgestapt van het concept van een eigen ruimtepak. gebruiken nu gewoon het ruimtepak wat de Russen voor de Soyuz gebruiken. Dus ja, ook vanwege die connectie vind ik het een hele opmerkelijke. Ik wens ze het beste. En hoe meer astronauten de ruimte ingaan, hoe blijer ik word natuurlijk. Maar ik vind het een opvallende. Dus ik ben heel erg benieuwd wat precies de details van deze contracten gaan worden. En waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Vooral ook omdat Blue Origin, die is natuurlijk ook met eigen schepen en zaken bezig. En hebben de laatste jaren een hele hoop van die mooie artist impressions laten zien. Waar Dream Chaser, een mini-shuttle, het toestel was wat de astronauten aan boord zou moeten gaan.
Met andere woorden, had dit ook wel willen doen, bedoel jij?
Nou ja, misschien dat we het de achtergronden van het verhaal de komende tijd nog gaan horen.
Ja, en als je dat hoort, dan vertel je het ons.
Reken maar.
Ja, oké, goed.
Top.
Mijn tweede ding, dat komt uit de James Webb-telescoop, waar wij, zoals jullie weten, een abonnement op hebben.
Zeker.
Die heeft nu 3 kandidaten gevonden voor het fenomeen van de dark stars, de donkere sterren. En dat zijn sterren die niet bestaan uit donkere materie, maar waar wel donkere materie een rol bij speelt. Het zijn gewoon samenklonteringen, deels van gewone materie. En die kunnen ook gewoon opgloeien, maar bereiken geen serieuze zichtbaarheid voor in het optische gebied.
Mm-hmm.
Nou, Webb zit vooral in infrarood, zoals je weet. Ja. En er zijn nu 3 objecten gevonden. En die hebben ook namen. Eens even kijken of ik die zo snel kan vinden. Ja, dat is bijna niet uit te spreken hoor. Maar het zijn hoofdletters. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes moet spellen. JADES-GS-Z. En dan komt een 11 en een 12 en een 13.
Oké.
Dat zijn die 3. En dan nog alle 3 streep 0. Ik heb geen idee hoe dit is opgebouwd en waarom het zo...
Klinkt niet heel erg poëtisch. Nee.
Dit klinkt bijna als een software hardware versie 0, versie 1. We gaan een evolutie 0, toepassen. 2,
ja. Ik weet ook niet waarom het zo werkt. Maar dat zijn dus 3 objecten. Dit was een artikel op space.com en ik heb echt moeten kijken op Wikipedia hoe zo'n dark star dan zo'n beetje werkt. En dat zijn dus samenklonteringen van materie die in het vroege universum gevormd zijn voordat normale sterren gevormd werden. Meest dus gewoon materie, maar met een hoge concentratie dark matter daarbij aanwezig. En dan wordt er warmte gegenereerd door annihilatiereacties binnen die dark matter.
Oké.
Okay. Kijk, als je het niet begrijpt, dat doe je ook niet. Dus,
nou,
Maar dat is de hypothese.
Mm-hmm.
En die warmte die zorgt ervoor dat zulke dark matter stars niet in elkaar storten en echte sterren vormen. Mm-hmm. Waarin dus kernfusie opgaat. Nee, ja. Door die warmte gegenereerd door die dark matter wordt voorkomen dat er kernfusiereacties gaan optreden. Okay. Omdat ze heel uitgebreid en van heel lage temperatuur blijven. En dus ook maar met grote moeite zichtbaar zijn. Hooguit in het infrarode gebied. Ze zijn ook gigantisch groot. Het zijn wolken van waterstof en helium die van 4 tot 2000 astronomische eenheden groot zijn.
Okay.
Zo. Ja. Goedemorgen.
En 4, dat is de baan van Jupiter. 30 is de baan van Neptunus. Dus ga je naar 2000. Dan zit je dus ver, ver buiten de omvang van het zonnestelsel.
Eén object.
Dat is één object.
Wauw.
Eén object.
Oké. Okay.
Het gaat dan ook om miljoenen zonsmassa's.
Ja.
De objecten die nu ontdekt zijn, die zitten in de kleine afdeling van deze schaal. Die zitten in de buurt van de 5 astronomische eenheden in
ook
diameter.
Nog. Wauw.
Dus het zijn kleine dark stars.
Ja.
Ja, het zijn kandidaten. Hè? Er is dus nu een ontdekking gedaan. Er zijn kandidaten gevonden. Er is ook een publicatie. Het is op 11 juli verschenen in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Dus dat kun je opzoeken als je wilt. Luisteraars die daar zin in hebben, die kunnen dat ook doen. Maar goed, het zijn kandidaten en er is meer onderzoek nodig om de karakteristieken van deze dingen te bepalen.
Ja.
Dat is dus gewoon nog niet zeker genoeg.
Nee, mijn hemel. Je verstand staat er bij stil. Dat soort objecten.
En detail nog wel leuk. Die term dark star ligt redelijk voor de hand natuurlijk. Maar die is gerelateerd aan een liedje van The Grateful Dead. Tegen die 67. Iemand heeft ooit gedacht, ja, Dark Star, dat is een goede naam.
Ja.
En overigens bestaat er ook een liedje genaamd Dark Star van Crosby, Stills, Nash & Young. Maar dat is dus niet de naamgever van de Dark Star.
Okay.
Maar je kunt ze allebei op Spotify gaan
opzoeken. Het heeft in ieder geval een soundtrack.
Dat verhaal over de Dark Stars van de James Webb telescoop.
Wauw.
Nou, als we dan meteen mooi bij die James Webb toch een beetje blijven.
Ja.
Ik tease hem al een beetje aan het begin natuurlijk. Onlangs is er toch al een klap geweest binnen ons huidige denken. Dat is het universum lijkt vooralsnog niet 13,797 miljard jaar te zijn. Nee, hij lijkt nu 26,7 miljard jaar te zijn. Dus ruim 13 miljard jaar ouder dan ooit gedacht.
Vraag 1 natuurlijk, hoe komen ze daar zo bij?
Nou, ze is in dit geval is Rajendra Gupta. Dat is een professor of physics in de Faculty of Science at the University of Ottawa.
Oh, ik kan het zeggen, het zal India wel weer zijn, maar dat is het dus net niet.
Nee, Canada in dit geval. En mede James Webb heeft hiervoor gezorgd, heeft meneer Gupta tot de conclusie gebracht. Doordat allereerst, we hebben de ster Methuselah. Mij niet bekend, maar misschien de meeste wel. Die zit ongeveer op 190 lichtjaren van onze aarde vandaan. Maar die lijkt volgens schattingen ouder te zijn dan ons heelal. Nou, en dat is al natuurlijk al... Ja. Al punt 1, dan denk ik van, een zoon kan ook niet ouder zijn dan zijn vader.
Nee.
In dit geval is ook een ster niet ouder dan het heelal. Nou, en ook James Webb-telescoop heeft, doordat hij dus zo ver terug kan kijken, meerdere galaxies gevonden. Die zo'n 300 miljoen jaar na de Big Bang zouden moeten zijn ontstaan. Alleen die zijn op zo'n op zo'n level van ontwikkeling
ja.
Dat die ook ouder moeten zijn dan de 13,8 miljard jaar die we tot nu toe aanhielden. Uiteraard met een hoop redshifts waar Marieke en Mark meer over kunnen vertellen. is nu dus de conclusie gekomen dat ondanks dat in 2021 die 13,797 miljard jaar bepaald was, dat we nu 2 jaar later, in ieder geval meneer Gupta, in ieder geval denkt, nee, we zijn geen 13,8 miljard, maar 26,7 miljard jaar oud.
Ja. Als ik de stappen probeer te volgen, dan denk ik, ze hebben die sterrenstelsels gevonden. Op basis van de redshift vinden ze een leeftijd die voor dat sterrenstelsel in aanmerking zou moeten komen. Dan gaan ze kijken, wat zitten daar voor sterren in? En dan kun je vaak aan het gedrag van sterren, het spectrum kun je zien hoe oud die ongeveer moeten zijn.
Ja.
En als die dan aanmerkelijk ouder nog moeten zijn, dat het ontstaan van die sterren voorbij de Big Bang komt, dan heb je iets wat niet klopt.
Ja,
dat is ongeveer
precies
waar het op neerkomt.
Dat ja, inderdaad.
Ja.
En,
spannend.
Ja, zeker. Dus het is toch. Ik twijfel meteen, want ik weet toevallig ook mijn nieuwtje de vorige keer dat ik hier was. Dat was van Mark, die ik in een groep had gegooid. Ze hebben natuurlijk ook gevonden dat kort na de Big Bang de tijd 5 keer langzamer ging als dat het
dat is,
dat
was
het nu
ook
ging.
Een recent bericht.
Ja. Was vorige week of 2 weken geleden.
Ja.
En dus, ik twijfel dat misschien de tijd langzaam dat ook wel een oplossing kan zijn voor deze theorie, maar dus ook.
Ja.
Dus het is ik vraag me af, het is nog geen grote conclusie, of het is moet waarschijnlijk nog peer reviewed worden en dat soort dingen, maar
ja.
Überhaupt het idee is al.
Intrigerend,
inderdaad.
Ja, bovendien heb ik zoiets van, oké, en als we dan over 2 jaar nog weer eens ergens anders kijken, zijn we dan weer 2 keer ouder? En wat betekent dat? Kijk, er is op een gegeven moment ook uitgerekend van, nou, het heelal is zo oud en het dijt uit. Tegen die en die tijd, ploft dat weer in elkaar of is het totaal uitgestorven? Wat gaat dat aan de andere kant van de schaal?
Scenario's voor.
Ja, precies.
Ja, dat kan dat
wat voor invloed gaat dat hebben?
Moeten we eens een keer een cosmoloog voor
Precies.
Uitvragen.
Ja. Ik word, ik word er gewoon onrustig van op de een of andere manier. Ja,
dus
je,
je
hebt zoiets van, ja, nee, sorry, maar je blijkt twee keer zo oud te zijn. Van potverdik, ik ben een hele hoop tijd ineens kwijt. Ja, en dan wordt het hele heelal. Dat vind ik ook nogal wat. Ja.
Dus ja, Herbertje, ik ben net 65 hoor. Nou, als ik nu zeg van, nee, maar je bent 130.
Ja.
Dan is het van, oh, wacht.
Ja, daar zou ik dus redelijk flegmatiek in zijn, kan ik je vertellen. Want dan denken we, oké, als jij al elk van mijn jaren dubbel wil tellen, vind ik prima hoor. Daar ga ik me echt niet anders van voelen.
Nee, okay, nee, dat is misschien ook weer wat.
Moet je helemaal zelf weten.
Ja.
Dus ja, dan kun je verschillende houdingen. Maar ja, dat hier de onderste steen boven moet komen, dat vinden we allemaal.
Er is duidelijk
iets wat uitgelegd, verklaard moet worden.
Ja,
dat
zeker.
Kunnen wij zelf niet, maar we kunnen wel iemand vragen die daar misschien meer verstand van heeft. Dan gaan we het proberen.
Wordt vervolgd.
Ja, oké. Luc, jouw derde bericht.
Ja. Herbruikbare raketten. Ja, dat is niet zo ontzettend veel nieuws meer. Ja, natuurlijk, de afgelopen weken zijn er een paar Falcon 9's voor de 16e keer gelanceerd. Dus dat gaat best goed.
Flight proven.
Precies. Maar tot nu toe zijn het alleen maar raketten van SpaceX geweest. Nou,
ja,
dat moest een keer gebeuren natuurlijk. Daar gaat verandering in komen. De Electron is een kleine raket die inmiddels al 39 keer gelanceerd is vanuit Nieuw-Zeeland. Brengt kleine satellietjes in de ruimte. Succesvol project aan het worden. En het is op 17 juli voor het eerst gelukt om de eerste trap daarvan te bergen. Hij is aan een parachute in zee geland. En dat is inderdaad allemaal zo kalm verlopen dat er zit geen deukje, geen krasje op.
Ik ga je heel even onderbreken om te zeggen dat mijn bericht straks weer fantastisch aansluit op dat
verhaal. Nou, dat is fijn. Dus en dat hebben we niet eens gecoördineerd.
Nee, precies. Bij wijze van teaser vind ik het gewoon leuk om dat even in de groep te
doen. Goed zo.
Ga verder.
Ja. Het gaat natuurlijk de trend worden. De halve wereld is bezig om te proberen om die technologie ook te gaan beheersen. Want ja, het gaat ze zo ongelooflijk veel geld schelen in lanceerprijzen. Dus deze is helemaal goed gegaan. Natuurlijk, er zijn kandidaten die al heel erg lang theoretisch aan de deuren robbelen. Om van Blue Origin de New Glenn maar eens te noemen.
Zeker, ja,
zoals wel eens een keertje eerder gezegd, zo open als alles bij SpaceX gebeurt. Zo ontzettend gesloten is het bij Blue Origin. We hebben wat testmodellen van die raket gezien en verder nog helemaal niks, terwijl ze al een paar jaar aan het bouwen zijn. Kwam deze week nog wel weer een tekeningetje naar voren die iemand had gevonden in een patentaanvraag, waaruit blijkt dat ze ook bezig zijn om de tweede trap van die New Glenn totaal herbruikbaar te maken. En interessante daarbij was dat die raket dan kennelijk is uitgevoerd met aerospike engines. Dat is eigenlijk een conventionele raketmotor, maar dan binnenstebuiten. Nee? Daar zit dan niet zo'n straalpijp aan.
Ja.
Maar er zit iets van een punt in het midden en de vlam vormt zich daar omheen. Bij elkaar geperst door de lucht. Wow. Ik vind het inderdaad een vrij ingewikkeld concept om te begrijpen. Maar er schijnen enorme voordelen aan te zitten. En het maakt zo'n vorm is natuurlijk veel vriendelijker om een re-entry te overleven dan uitstekende straalpijpen. Dus er wordt hard aan gewerkt.
Ja.
Vooral als je, komen ze weer naar de Chinezen kijkt. Er zijn ik denk 4 of 5 toch vrij forse privébedrijven die daar bezig zijn om in principe alles wat SpaceX doet één op één te kopiëren.
Ja.
Maar dat dit de toekomst van de rakettechnologie is, dat staat buiten kijf.
Ja.
Een raket weggooien is straks iets wat we ons niet meer kunnen voorstellen dat we dat ooit...
Nee, dus donkere wolken pakken zich samen boven de SLS.
Maar dat doen ze al een tijdje hoor.
Dat is waar.
Ja, precies.
En verder, toen je het over Blue Origin had en het verschil in PR-beleid... tussen Blue Origin en SpaceX. Dat Blue Origin niet zo mededeelzaam is, dat kan natuurlijk ook betekenen dat ze niet zo heel veel mee te delen hebben. Dat het niet zo goed gaat. Of ben ik dan te
zorgvallig? Nou ja, en daarom.
Want als het wel goed gaat,
precies,
dan
daarom het vind ik het
triomfantelijk over. Ja. Dat hebben ze ook gedaan toen ze wat te lanceren hadden. Ja. Toen kwamen de camera's wel.
Ja, en daarom vind ik het ook niet verstandig om je op te stellen zoals je je opstelt. Want wat wij hier nu bedenkt natuurlijk iedereen van, oh, ze zeggen niks. Nou, dan zal het wel niet zo goed gaan. Ja. Het is wel een commercieel bedrijf met aandelen en een beurswaarde die door dit soort sentimenten kan worden beïnvloed. Dus ik vind het niet zo slim van ze.
Kijk, Blue Origin, is Blue Origin beurs genoteerd? Dat weet ik
niet. Dat weet ik ook niet.
Het is wel een commercieel bedrijf.
behoorlijk inderdaad. En meneer Bezos is daar baas van. En inderdaad, als er een lancering geslaagd is.
Ga je op de borst kloppen.
Ja, en nou, dat doen ze heel professioneel. Van een paar uur na zo'n missie is er een gelikte video beschikbaar waar Hollywood af en toe jaloers op is. Met prachtige drone shots en precies mensen die in de camera lachen op het moment dat ze de champagnekurk laten knallen. Maar ja, het kan ook een beetje tegen je gaan werken. En dat aura, dat hangt er wel een klein beetje omheen. Daar liggen nu constant op Kennedy Space Center allemaal journalisten met gigantische telelenzen te wachten op het moment dat er ergens een deur van een hangar een klein beetje open gaat. En dat is waar we het de afgelopen 2 jaar mee moeten doen. Het is best een beetje zonde. Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon een update geven en de laatste foto's laten zien en mensen meenemen in het enthousiasme van, joh, we hebben weer een grote stap gedaan. Over een jaar zijn we hier en hier. En ja, dat gebeurt ook niet. Dus gemiste kans. Maar nou, misschien komt er over een maand wel een gigantisch succesverhaal in één keer naar buiten. Dat weten we natuurlijk.
Ja. Nou, ik ben ook wel blij dat Europa ook wel meedoet aan dit. Want toevallig toen jij je natuurlijk dit bericht eruit gooide van hey, dit is het nieuws, kwam ongeveer tegelijkertijd ook de Ariane Group, ook bekend van de Vega, van de Ariane raketten.
Dit wordt jouw onderwerp?
Ja, het sluit je mooi bij aan. Puur als toevoeging inderdaad. Ook Europa die is nu in de vorm van Ariane Group bezig voor die reusable rocket. Die hebben ook onlangs op 22 juni, dus eigenlijk zelfs al een tijdje geleden, de eerste hotfire test gedaan van zowel hun Prometheus engine als de Themis launcher, dus de draagraket inderdaad. Die hebben ze samengevoegd en gelanceerd en daar is ook alles goed gegaan. Dus dat is dus ook Europa. Het is nu nog een demonstrator. Er is nog geen raket voor gepland of iets dergelijks. Dus Europa moet voorlopig ook nog wel doen überhaupt zonder raketten. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar ook we zijn er mee bezig. Dus het is ook inderdaad.
Het zit komen. En die Themis die gaat ervoor zorgen dat Ariane 6 een hele korte carrière zal hebben.
Dat ben ik ook.
Ook niet herbruikbaar. Hè?
Nee, Ariane 6 is ook niet herbruikbaar inderdaad.
Nou. Okay. Nu zijn wij heel gespannen met waar jij mee komt.
Ik neem de camera mee naar China.
Right.
Want ik heb het bericht dat een Chinees bedrijf, namelijk Landspace, als eerste erin geslaagd is om een raket die op methaan brandt in de baan te krijgen.
Ja.
Want daar zijn wel pogingen toe gedaan. Nou, bijvoorbeeld door SpaceX. Maar die zijn misgegaan.
Ja.
Zoals je weet. En het is Landspace. De raket heet de... Ik moet het even spellen. Ja. ZHUQUE. Dus de Zhuke. Dergelijks 2. Ja. Het is vandaag woensdag. Ik denk dat het vorige week dinsdag is geweest. Heeft een baan om de aarde bereikt op 280 mijl, de 450 kilometer hoogte. En dat was de eerste raket op methaan en vloeibaar zuurstof die succesvol een baan heeft bereikt.
Ja, precies.
Dus dat is een mijlpaal.
Ja.
En 94,5 meter hoog. Dus echt wel wat bescheidener dan wat SpaceX allemaal probeert te lanceren. Het is dus een wat op schaal verkleind model, zou je kunnen zeggen. Kan een payload van 1,5 metric ton omhoog krijgen in een polaire zonnesynchrone baan trouwens. Voor wie heel nieuwsgierig is en dat soort dingen. Daarmee steken ze dus SpaceX de loef af. En het is nog wel even leuk om erbij te halen. Wat kun je zoal in een raket stoppen? Nou, kerosine is één mogelijkheid.
Ja.
Waterstof is een andere mogelijkheid voor een veel. Hydrazine is een mogelijkheid. Hebben allemaal zo hun voor- en nadelen. Wat is nou het leuke van methaan? Als je het vergelijkt met kerosine bijvoorbeeld. Kerosine is een van de meest gebruikte. Dat is dat het geen roet achterlaat. En roet is vooral een probleem als je een raket gaat hergebruiken.
Precies.
Want dan moet je elke keer moet je de schoorsteen vegen.
Ja, dat komt er toch neer. Ja, ze is een stuk schoner en het levert die karakteristieke blauwe vlammen uit de raketmotor op. Dat ziet er echt heel anders uit op de foto's, inderdaad. Ja.
Mooi. Ja, dus nou ja, dat hebben die Chinezen dan ook alweer voor elkaar. Dat is ook alweer, je moet er toch echt respect voor hebben.
Ja, zeker. Er gebeurt enorm veel aan die kant.
Weliswaar een kleiner ding, maar ja, je kunt misschien ook wel zeggen, ze proberen niet al te veel tegelijk te bewerkstelligen. Hè. Ze houden het in het begin bescheiden, gaan ongetwijfeld ook weer grotere varianten bouwen. Daar kun je op wachten.
Zelfs een 1 was ook maar een klein raketje.
Dus, ja. Deze raket, die Zhuge 2, die heeft niks, geen payload omhoog gebracht. Maar de volgende gaat dat voor de, dus de, dat wordt de derde lancering van de Zhuge 2. Die zal dat waarschijnlijk wel gaan doen. Klantenlading omhoog brengen. En nou ja, dat is het verhaal van de Chinese methaan.
Aangedreven.
Methaan gedreven, methaan aangedreven raket. Oké, had jij nog meer, Chris, of had jij je kruid verschoten?
Ja, nee, eerst nog eventjes hier aan toevoegen. Chris,
is dat ik neem je niet.
Nee, geen probleem. Dat inderdaad ook methaan lijkt er echt wel weer de huidige trend te zijn. Want ook inderdaad de Ariane waar ik net over vertelde, Ariane Group, ook die engine moet op methaan en vloeibare zuurstof gaan. Gaan draaien. Dus dat is inderdaad een goede ontwikkeling, denk ik.
Ja.
Maar ik heb inderdaad nog één leuk ander onderwerpje. En dat is meer eigenlijk de andere kant op. Want we hebben nu veel over raketten. Dus die brengen brengen heel veel spullen de ruimte in. Maar uiteindelijk moeten wij hier op aarde moeten we die ook kunnen gebruiken. En we hebben al heel lang het gevoel dat vliegtuigen en alles veel soepeler kunnen en veel geoptimaliseerder als we satellietdata gebruiken en gewoon echt GPS en Galileo navigatie. En we lijken eindelijk, zeg ik erbij, zover te zijn dat het helemaal goedgekeurd wordt door de EASA, dus de Europese Luchtvaartautoriteit, om IRIS te gaan gebruiken. We hebben net onlangs IRIS Squared gelanceerd. Dat is een soort governmental satcom. Maar IRIS zonder de Squared is al wat langer in de lucht. En dat is echt speciaal ontwikkeld voor vliegtuigen om door middel van satellietcommunicatie en ook navigatie te kunnen communiceren met de torens. Zodat je dus ook beyond the horizon, achter de horizon kan communiceren met een toren. Dus ook over de als je boven de oceanen vliegt, kan je nog steeds communiceren met.
Dus heb je de complete reis, heb je begeleiding.
Ja, precies. En daardoor kan je ook. Is het niet meer per se nodig om van waypoint naar waypoint te vliegen, zoals nu veel vliegtuigen doen. Uiteindelijk met drukte is het misschien nog steeds wel handig om dat in ieder geval in de achterhand te houden. Maar door systemen zoals IRIS kan de fuel wel met 10% naar beneden. Doordat gewoon
dat is ook nog een keer een leuke.
Ja, voor het klimaat. Voor het klimaat is goed, maar ook voor de mensen die in het vliegtuig. Liefst wil je wil zo ver mogelijk weg, maar in zo kort mogelijk is er snel mogelijk tijd. Maar door meer optimale route gaat ook gewoon je vliegtijd considerably
omlaag. Maar dan heb ik wel een vraag, en dat is namelijk: satellietcommunicatie is nou ook weer niet pas uitgevonden. Waarom gaan ze daar nu pas gebruik van maken?
Het is de luchtvaart loopt eigenlijk altijd. Ik kom oorspronkelijk uit de luchtvaart, dus ik mag erover meepraten. Maar die loopt eigenlijk in technologie lopen ze altijd 30 jaar achter. Gewoon puur door het feit, het moet proven technology zijn. Dus
dezelfde reden waarom de space shuttle technologie van 40 jaar oud aan boord had.
Ja. Je moeten zeker weten dat het werkt. Dan risico niet nemen.
Nieuwe uitvindingen worden gedaan.
Veel huidige vliegtuigen hebben bijvoorbeeld nog gewoon Pentium 3 computers aan boord. Dat was mijn eerste computer 20 jaar geleden.
Gaat dit nou ook iets betekenen? Ik heb het nooit kunnen begrijpen. begrepen dat als je een verhaal over een vliegtuigcrash hoort, van ja, we moeten de black box gaan vinden. Ik heb zoiets van, hoezo wordt dat in het vliegtuig op een bandje opgeslagen? Ja, 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 dat kan je toch gewoon direct naar een computer pompen, live.
De cloud.
En, dat zijn inderdaad nu, en dat klinkt eigenlijk inderdaad heel gek, maar dat zijn inderdaad nu de ontwikkelingen om inderdaad de flightbox in de cloud te gaan krijgen. Ja. Dus er staan nu meerdere tenders pas open om dat inderdaad voor elkaar te krijgen. Zodat inderdaad de communicatie niet meer aan boord wordt opgeslagen, maar gewoon inderdaad direct in de cloud. Zodat ook de onderhoudscrews van de vliegtuigen er gewoon direct bij kunnen. Naar alle communicaties terug te luisteren.
Ja, en dan kan ik me voorstellen. Goed, nou fantaseer ik heel hard op hoor. Maar als je daar een beetje AI op opzet op die data, kunnen die een probleem in een vliegtuig eerder constateren dan dat de captain het doorheeft en ingrijpen. Dus ja, dit zou ook een enorme stap in veiligheid kunnen betekenen.
Ja, nou, het is wel dus dan is weer de vraag van hoe lang gaat het duren voordat we dat eens een keer gaan vertrouwen.
Ja.
Ik denk natuurlijk ook meteen dan vooruit. Je hebt tegenwoordig drones. Hè, de militairen maken daar natuurlijk uitgebreid gebruik van. Zelfs drones die, want die verhalen kennen we ook wel, in Afghanistan moord en brand stichten. Maar bestuurd worden vanuit een of andere kelder in Californië. Ja. Bewijzen van spreken even, ik ken de details niet. Maar dat kan dus wel. Waarom zou je op die manier geen verkeersvliegtuigen kunnen besturen?
Ja,
een piloot nodig.
Nee, nou ja, goed. Als je het inderdaad over de militaire luchtvaart hebt. Ja, toekomstige piloten, die zitten dood gewoon ergens in de studio op de grond. En vliegen hun gevechtsmissies inderdaad fly-by-wire op 10.000 kilometer afstand.
Ja, en daar ken ik dus ook de alle afwegingen niet. Maar als je dat in het leger doet, dan kan het dus technisch. Kan het in de burgerluchtvaart ook.
Ja.
En dan is de enige vraag eigenlijk nog, waarom heb je die piloot dan in het verkeersvliegtuig nog wel? Is dat
omdat de passagiers hem zien?
Oké, dat kan ik me op zich voorstellen. Ja. Maar volgens mij kunnen we het erover eens zijn dat die piloten in een verkeersvliegtuig niet zo verschrikkelijk veel meer doen. Hè?
Nee hoor.
Ze landen en stijgen op nog, maar dat is puur om een papiertje bij te halen. Maar zodra ze op 6000 voet zijn, druk ze op een knopje autopilot en gaan. Het is vooral inderdaad, wat doe je in geval van nood? En het is inderdaad, precies wat je zegt, de piloten zijn er eigenlijk nu nog puur voor het vertrouwen van de passagiers. En zelfs ook daar hebben Boeing en Airbus hebben totaal verschillende filosofieën. Boeing stelt nog altijd de piloot bovenaan. Uh-huh. Dus als de computer rechts zegt en je piloot zegt links, dan gaat het vliegtuig linksaf. Airbus is precies andersom. Die stellen al de computer boven de piloot.
Ja, en voor allebei valt wel iets te zeggen.
Ja,
hè?
Ja.
Eerlijk zijn.
Ja, precies.
Dus het zijn twee complete filosofieën. Ja. Verschillende filosofieën. Dus dat,
ja. Maar goed, dat is dat een beetje afdwalen. Valt een beetje buiten de stek van dit programma.
Ik wou zeggen, de luchtvaart in plaats van ruimtevaart. Maar,
die satellietcommunicatie die dringt nu dus door op de burgerluchtvaart. En dat gaat leiden tot minder brandstofverbruik, kortere vluchten, meer comfort, weet ik veel.
Ja, en dus inderdaad, waarschijnlijk dus die flybox in de cloud.
Dus dat, briljant.
Ja.
Goed. Nog andere overwegingen daarover, details?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, mooi.
Nee.
Goed. Nou, we hebben een heel klein beetje tijd over. Een van jullie nog iets leuks te melden?
Nee, niet iets leuks. maar wel iets wat me enorm opviel. Vandaag een berichtje. Wij hebben het hier in het verleden vaak gehad over meneer Rogozin. De ex-directeur van Roscosmos.
Zeker.
Die van die post is verdwenen. Werd toen een soort speciaal bevelhebber in Oekraïne voor meneer Poetin. En hij heeft kennelijk gisteren weer van zich doen spreken. En hij zegt, Roscosmos, moeten jullie niet eens gaan bekijken of jullie je ruimteraketten ook kunnen gebruiken om Oekraïne mee te bombarderen?
Oh, leuk.
En er schijnt over gepraat en gedacht te worden. Nou is het zo dat het werkpaard van Roscosmos, de Soyuz-raket, destijds inderdaad gewoon als intercontinentale ballistische raket is ontwikkeld.
Oh, is dat zo?
Komt wel heel veel bij kijken, wil je ze nu daarvoor inzetten. Maar
een dure ICBM.
Een hele dure. En het is niet te hopen dat dit plannetje uitvoer krijgt. Want dat zou natuurlijk de internationale betrekkingen, vooral met NASA, ongelooflijk op scherp
de samenwerking
zetten.
In de ruimtevaart in dat geval. Dan is dat
afgelopen. Als Roscosmos zich gaat bezighouden met militaire missies, is het snel afgelopen, denk ik. Ja. Ja. Dus nou ja, niet leuk, maar wel eventjes iets om in de gaten te houden.
Ja, nou oké, dank voor deze update. Nou, dan zijn we er doorheen, denk ik. Hè? Kijk, ja, even de kring rond. Mooi. Nou, dan was dit Space Cowboys nummer 125. Dank Luc van den Abelen. Dank Nick Poelstra.
Ja, graag gedaan.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Allemaal graag gedaan. Dank luisteraars voor het luisteren. En heel graag tot over 2 weken bij de volgende Space Cowboys. Hoi.
Tot ziens.
Hoi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.